Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman en ik zit niet in de archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Zeg ik nu weer met pijn in mijn hart, want wat zou ik daar graag zitten om daar nu een gast te zien binnenkomen en lekker een uurtje te praten. Maar de wereld heeft nog altijd niet zijn normale loop gevonden. We zitten nog altijd in de lockdown of in de intelligente lockdown. Het is niet anders en zolang dat zo is, bel ik hier van onder de hoogslaper van mijn dochter 3 keer per week met de buitenwereld om te bespreken hoe het met ons is. En vandaag spreek ik met een van onze grote schrijvers, Kaas Schippers. Dat is het pseudoniem van Gerard Stichter. Zijn laatste bundel heet Andermans Wegen. Hij is schrijver van vele romans, beschouwingen, gedichten. Hij is een observateur puurzang. Dit is de 14e aflevering van Met Groenteman in Quarantaine met Kaas Schippers. Heb je het druk, Gerard?
Of ik het druk heb?
Ja.
Nou, ik heb het eigenlijk nooit druk. Omdat ik doe wat ik wil. Dus ik voel het nooit als werk.
Je hebt eigenlijk nog nooit het gevoel gehad dat je druk had in je leven?
Nee, eigenlijk niet. Want het is natuurlijk wat je zelf kiest. En omdat het altijd leuke dingen waren en zijn,
ja,
heb ik dat nooit gehad.
En hoe zie je?
De drukte zou je hebben heel lang geleden als je baantjes had of zo en dan moest je dit en dat. De druk vind ik te maken hebben met geen zin hebben in iets.
Ja.
En wat ik doe, dat heeft altijd mijn grote belangstelling.
Zolang je ergens maar zin in hebt, heb je het niet druk?
Nee. Zo zou het een aforisme iets ingekort en we hebben al het eerste aforisme.
Hoe deel jij je dagen in?
Ja, eigenlijk altijd hetzelfde. Dat is, ik sta me 7 uur op te brengen, Erika thee, 2 keer en dan kijk ik naar het nieuws.
Wacht even, je staat 7 uur op en dan?
Dan breng ik Erika 2 keer thee. Dan drink ik drink altijd heel veel thee en kijk naar het nieuws, de gewone journalen en CNN.
En Erika is je vrouw?
Ja.
Ja. En jij brengt haar 2 keer thee?
Ja, die krijgt dan 2 keer thee.
En dat is een...
Soms valt ze in slaap, dan wordt het koud. Nou ja, dan heeft ze het niet.
De gewoonte is dat jij de thee voor haar zet?
Ja, dat doe ik, ja.
Okay.
En ik doe ook 's ochtends altijd de boodschappen. En ik begin om 10 te werken. Dat is altijd hetzelfde. En tot 3 uur. Daarna kan ik niks meer verzinnen. Dan doe ik nog wel iets in kleinigheid, maar dan stopt het.
De ervaring...
Uurtje of 4.
De ervaring leert dat jouw hoofd is uitgewerkt om ongeveer 2:30.
Ja.
Ja.
En... Dan kan ik niks nieuws meer verzinnen. Dan kan ik nog wel een briefje schrijven of iets lezen natuurlijk. Maar het echte maken van iets, dat stopt dan.
Oké, okay. En we hebben dus nu nog de periode tussen 7 en 10 moeten we nog even behandelen, want je brengt Erika dus 2 keer thee.
Ja, ja, 7 en 10. Ja, nou dan eens even kijken. Dan ga ik om een douche, ik een scheer me en ga dan boodschappen doen. Ik koop brood en beleg en zo, dat doe ik altijd. En dan ben ik thuis, dan gaan we ontbijten, ik lees de krant en begin.
Oké, okay. En als je begint met werken... Hoe werkt dat bij jou? Is dat gewoon zitten en typen?
Nee, dat is veranderd. Dat is absoluut veranderd. Ik herinner me nog heel goed dat ik, laten we zeggen, in de jaren 70 of 80, dat je dan, als je iets ging doen, dan kwam dat maar niet. En dan wachtte je soms tot 1:30 en je liep de ijsberen. Maar dat heb ik in het geheel niet meer, omdat je moet eigenlijk stoppen op een moment dat je goed verder kan. En als je dan de volgende dag weer begint, dan haak je daar heel makkelijk in. En ook als je over de eerste 2 zinnen of zo niet zo tevreden bent, moet je toch doorgaan. Want wachten op tot het allemaal meteen goed zit, dat kost veel te veel tijd. Dus je kan beter maar meteen beginnen.
Je kan beter meteen beginnen. En ik begrijp dus dat het ook een belangrijke vondst van jou is geweest voor jezelf. Maar misschien is dat ook een tip.
Ja.
Om dus eigenlijk te stoppen de dag ervoor.
Ja.
Op een moment waardoor je weet dat je de dag erna,
ja,
weer goed kan doorgaan.
Ja.
Dus als je maar zeggen om 2:03 'smiddags op een punt komt waarin je de inspiratie,
juist,
voelt. Dat je denkt, hier kan ik morgen op door. Moet je dan stoppen, zodat je weet dat je
dan
de volgende
dag
een goed begin hebt.
Ik geloof het verder wel, want dan heb je die dag en 20 minuten krijgen aan cadeau, dan kan je wat anders doen. Ja. Maar dat is echt een wereldtip, vind ik dat.
Ja.
Dan begin je gewoon en niet wachten tot het meteen allemaal het allerbeste is. Dat komt dan later wel,
ja,
bij het herschrijven.
Ja, en je moet jezelf dus het cadeau geven om de dag te kunnen beginnen op een punt waar je geïnspireerd op bent.
Ja.
Waar je hersens makkelijk van aangaan. Ja.
Ja, waar je ook. Je moet het schrijven is natuurlijk ook het allemaal een beetje spannend maken voor jezelf. Want je weet zelf niet waar ongeveer welke kant je op gaat, maar wat het nou echt wordt. Dat weet je niet. Dus maak het ook zo die cliffhangers die een hoofdstuk moeten hebben, die zijn natuurlijk later voor de lezer. Maar ook voor jouzelf, omdat je nog geen idee hebt hoe het verder zal gaan.
Ja, ja. Geef jezelf wat cliffhangers cadeau.
Ja, die, als je dat een beetje aan gewend bent, daar kom je dan wel vanzelf op uit.
Ja.
Dus dat is iets dat het spannend maakt om verder te gaan. Maar dat heb je natuurlijk niet iedere dag. Want als het dan een roman is, dan stop je vaak meer in een hoofdstuk.
Heb je eigenlijk periodes in je leven gehad dat het schrijven gewoon niet ging?
Nee, dat ken ik niet. Ik ben er natuurlijk. Ik was een vrouw en ik had twee dochters. En ik heb er ook van geleefd. Ik heb heel veel voor. Ik sprak voor mij ook voorkomen. Ik was niet iemand die alleen romans of gedichten wilde schrijven. Maar ik heb heel veel voor kranten gewerkt en voor weekbladen. Er is ook een opgericht, Hollands Diep, Haagse Post. En heel veel voor NRC Handelsblad heb ik geschreven. En dat heeft mij ook over heel veel over beeldende kunst en kijken en zien en blindheid. En ik herinner me nu even een iets daartussendoor daarover. Want dat zijn natuurlijk de mooie dingen. Dat ik een boek besprak van een man die sinds zijn jeugd blind was. En die dan in de tuin ging staan. En dan hoorde hij hoe die tuin eruit zag. Als het regent, dan komt dat met een heel ander geluid op marmer terecht dan op zink of op gras of op bladeren. En dan zegt hij even later, regelde het maar eens in de kamer. Dan kon ik horen hoe het daar was. Want daar zijn natuurlijk ook allerlei verschillende materialen. Dat is waar je altijd op hoopt in een essay.
Ja.
Van een ander, zoals deze man. Of voor jezelf dat soort
inzichten.
Dat soort indrukken eigenlijk buiten maken. Dat je daar achter komt. Dat maakt het ook zo buitengewoon spannend altijd om te doen.
Ja. Hey, en Gerard, nu is jouw specialiteit, als ik dat zo mag noemen.
Mijn wat?
Is jouw specialiteit, ja, als ik dat zo mag noemen, is de, zou ik maar zeggen, de hele nauwkeurige observatie.
Ja.
Daar ben je een meester in. Dat is voor jou, is dat natuurlijk iets volstrekt gewoons. Want dat is nou eenmaal hoe jij naar de,
ja,
hoe jij naar de wereld kijkt.
Ja.
Dat is neem ik aan nooit echt anders geweest.
Nee.
Dat jij die blik hebt waar jij ons nu vervolgens deelachtig van maakt. Wanneer kwam je erachter dat jij dat die blik speciaal was? Of dat die anders was dan hoe heel veel andere mensen naar de wereld kijken?
Ja, dat. Nou, je komt daar niet achter, want het spreekt zo vanzelf. Ik herinner me een gedicht dat vrij bekend is geworden, dat ik schreef toen ik 18 was. Dat heette Ontdekking. En dat luidt, als je goed om je heen kijkt, zie je dat alles gekleurd is.
Schreef je dat toen je 18
dat
was?
Dat viel mij op toen ik 18 was, dat schreef ik op. Dus op de een of andere manier zoekt het me op. Dus ik heb altijd het gevoel dat ik het niet zoek, maar ik herinner me een ander heel pril gedicht toen ik werkte bij de Rijksvoorspaarbank om rente bij te schrijven, om wat te verdienen. Het was ik ook niet aan voor 18. En ik kijk uit het raam en zie een auto wegrijden. En ik dacht, ja, dat is toch een wonder. Ik schreef op de autobezitter, er stapt een man in een auto, verricht de nodige handelingen voor het rijden en rijdt daarna dan ook inderdaad weg. Het was het allervanzelfsprekendste, maar dat doet zich aan mij voor als iets buitengewoon vreemds en wonderlijks en ook wel grappigs. Er zit altijd wel een dot humor in.
Ja, Maar goed, dan nog moet je, bedoel, dat soort observaties zit je dan te doen als 18-jarige bij de Rijkspostspaarbank.
Ja.
Maar misschien denk je wel dat iedereen het heel grappig en bijzonder vindt. Dat
ja,
iemand
dat
in
heb
een...
ik ook inderdaad, nou dat iedereen dat heeft.
Ja,
ja ik kan me eigenlijk, dat is altijd wel zo geweest. Ik het merkwaardig vind dat soort dingen voor anderen niet hoogst bijzonder zijn, maar vanzelfsprekend. Maar daar heb ik me natuurlijk bij neergelegd. Want sommige dingen kan je niet helemaal stuk denken. En dan kun je alleen maar denken, dat is nu eenmaal zo.
Dat is nu eenmaal zo. Maar dan heb je toch op een gegeven moment ook ingezien van, ik kan hier, als ik deze regel opschrijf, als je goed om je heen zie je dat alles gekleurd is.
Ja.
Dat heeft waarde dat ik deze zin opschrijf.
Nou ja, het is je vak, als ik het zo mag noemen, is natuurlijk een beetje mensen te verrassen. Of je nou voor film of voor de krant of een gedicht maakt. Dus je bewaart die dingen.
Ja.
Zo'n regel, dat was natuurlijk wel erg vroeg. Toen had ik nog zo goed als niks geschreven. Maar dingen die me overkomen of die ik meemaak, die schrijf ik allemaal op hele kleine papiertjes. En soms jaren later, dan denk ik, hé, dat is nou aan de beurt. Dus je moet heel veel verzamelen van wat je hebt gezien.
En dan laat je het soms vrij.
En dan komt het later wel, dan komt later wel waar het nou in terecht komt.
Ja, en Gerard,
je moet een soort voorraad hebben.
Je moet een voorraad hebben. En die, wat wel fascinerend is, ik ken die regel van je natuurlijk, of dat gedicht, als je goed om je heen kijkt, zie je dat alles gekleurd is. Ook omdat je ooit een poëziebundel voor de jeugd heb samengesteld, die ik natuurlijk had, die zou heten, die droeg die naam. Maar het grappige, dat was dus eigenlijk een van de eerste dingen die je schreef.
Ja.
Of dat is, en tegelijkertijd is het meteen een soort, ja, jouw motto eigenlijk, hè, zou je kunnen zeggen.
Dat zou je inderdaad kunnen zeggen, ja.
Ja, dus dat is grappig dat je op je 18e iets schrijft, waar je de meer dan 60 jaar daarna die je ook schrijvend doorbrengt, eigenlijk allemaal terug te voeren is op die ene regel.
Ja, maar dat geloof ik ook heel erg. Dat de dingen die je in je jeugd hebt nou meegemaakt is, wat te veel maar hebt gezien, of die je opvielen, dat eigenlijk later de basis heeft gelegd voor wat je verder van plan bent. Dat op de een of andere manier altijd weer terugkomt.
En dat wil dus ook zeggen dat je eigenlijk als je 17, 18 bent, of 16 misschien, of wat jonger, dat je ook heel, dat is moeilijk om te zeggen tegen jonge mensen, want die nemen het leven nog.
Wat zei je nou? Dat je
nou,
dan
dat mensen, dat je dan eigenlijk heel zuinig moet zijn op wat je allemaal denkt en op de gedachten die je hebt. Maar ik onderbrak mezelf
nou,
door te zeggen.
Zo ontzettend veel is. Dat is natuurlijk, zoals we nu erover praten, lijkt het net of je erg bewust bent van alle dingen die je doet wat het schrijven betreft. Maar dat is natuurlijk in het geheel niet zo. En zeker kan je nog wel zeggen, als kind niet. Het heeft natuurlijk ook iets naïefs je fools rush in where angels fear to tread. Zoals Shakespeare wil zijn. Gekken komen op plaatsen waar engelen niet naar binnen durven te draaien. Je moet een beetje lef hebben en dan zie je wel.
Een beetje lef hebben en dan zie je wel. Hey, en Gerard, hoe gaat het in deze tijd met je? Wat bevalt het je wat er allemaal aan de hand is?
Nou ja, er is van alles gebeurd. Ik ben erg ziek geweest. Niet geen corona, maar een week of 6 geleden kreeg ik een aangriep tezamen met een longontsteking, waardoor ik in het OVG terecht kwam. En men vreesde voor. Het was kantje boord. En dat was ongeveer in dezelfde tijd dat corona begon. Maar dat was toen nog niet zo allerernstigst. En ik ben er toen weer uit. Ik heb een beetje aangestrekt. Nu je me niet treft, ben ik net weer helemaal goed en ook weer aan de slag. En, maar ja, het is over iets zien. Je ziet natuurlijk van alles. Er is net een boek van me uitgekomen dat heet Andermans Wegen. En daar komt, ik weet niet of je die kent, de huizen van de Italiaanse schilder Chirico in voor. Dat zijn van die grote wit-gele Italiaanse huizen met bogen, waar geen mens op voorkomt. En er is natuurlijk voor alles Dat interesseert mij dan, met Beumingen, van alles is er veranderd. Die straten zien er nu hier vaak ook zo uit. Alsof, ja, bijna alsof de stad zijn bewoners heeft weggestuurd.
Ja.
Dat die zeggen, we doen het nou verder maar alleen. En je ziet natuurlijk de allerwaardigste dingen zo op het Concertgebouw. Waar staat, de autoriteiten hebben tegen ons gezegd dat we dicht moesten. Het woord autoriteit, dat beviel me eigenlijk niet daarin. En even verder had je een muziekwinkel. Broekmans en Van Poppel, waar ze bladmuziek verkopen. En het was verder in een doodstille straat. In een van die twee winkels die naast elkaar zaten, was een ijswinkel geworden. Dus daar verkochten ze ijs. En dat was ook open. Ja, dat zijn natuurlijk wel schitterende beelden die je ineens cadeau krijgt.
Ja. Hey, en het woord autoriteit beviel jou niet, wat op het Concertgebouw
nee,
stond?
Nee, totaal niet.
Vertel.
Zoals je begrijpt, en een hele hand. Nou ja, dat doet je natuurlijk toch aan de oorlog denken. Die ik ook mocht meemaken. En daar was alles voor je. Dat was voor mij eigenlijk gewoon. Dat was een soort dwang voor je altijd. En het verschil met nu is dat het een soort leefverbod is. Een verbod om te leven, waardoor ook alle vrienden en kennissen je ontvallen. Ja, dat is het verschil. Maar dat zit. Ik moest dan natuurlijk wel. Ik dacht bij mezelf, ik ben in de oorlog geboren en ik ga er met een leefverbod ga je eruit. Er is heel veel te zien op het moment. Wat bijvoorbeeld er ook niet meer is. Ik heb altijd de bewegelijkheid van mensen erg mooi gevonden, voorbijgangers. Ja, je hebt eigenlijk geen voorbijgangers meer.
Nee.
Die lopen aan de andere kant van de straat. Ja. Of als ze je zien, gaan ze een andere kant op.
Ja, dan ontwijken ze je.
Ja, je weet. En ook in theaters en zo. Ik heb altijd erg mooi gevonden, niet zozeer erotisch, maar die terloopse aanrakingen. Je stoot iemand aan als je ergens zit. Of je botst als je door moet lopen tegen iemand op. Ja, dit is allemaal verdwenen. Er zou een heel mooi ballet in zitten. Toevalsaanrakingen. Ik heb er ook wel eens een gedicht over geschreven. Dus als je daar een beetje, nou, ik zou zeggen, een beetje technisch voor interesseert, dan is er ontzettend veel te zien. En wat, ik heb een paar gedichten, je zegt, hoe vind je dat nou? Ja, een paar gedichten heb ik ook. Wat me natuurlijk erg aangaat, is die mensen die verdwijnen, die gewoon sterven. En ik heb een gedicht geschreven, dat heet Vierde Etage Kamer 5. Je hoeft er eigenlijk niet speciaal over te schrijven, want meestal heb je dat al gedaan, als je wat langer werkt. En dat gaat over wat je tegen mensen zegt die geen antwoord meer geven als je op bezoek bent ergens. Dan mag dat bezoek ook niet meer, maar het is dan maar wat verder. En dat luidt alleen, bestaat het alleen uit vragen. Ik zal het even lezen. Hoe is het? Gaat het? Hoe voel je je? Iets beter? Slaap je? Waar denk je aan? Eet je wat? Wil je water? Is het wat minder? En dan eindigt het. Heb je? Zal ik? Kan? Straks? Is er? Niet? Zal ik gaan? Maar er komt geen antwoord meer.
Tja.
Vierde etage, kamer 5.
Vierde etage, kamer 5.
Ik weet, de mooiste verslagen vind ik op het moment. Ik kijk ook veel tv, die frontberichten. Wat is echt werkelijk heel erg mooi gedaan. Mensen die daarin aan het woord komen. En het is een ander gedicht. Dat vat het helemaal samen. Iemand elke dag zien. Iemand naast je zien. Iemand altijd zien. Iemand minder vaak zien. Iemand weinig zien. Iemand niet zien. Iemand niet kunnen zien. Iemand een minuut zien. Iemand toevallig zien. Iemand af en toe zien. Iemand zelden zien. Iemand per vergissing zien. Iemand niet mogen zien. Iemand in het geheim zien. Iemand nooit meer zien. Dat heb ik een paar jaar geleden geschreven. Maar dat past natuurlijk heel veel bij alle mensen die verdwijnen.
Ja.
Ik noem het altijd verdwijnen, want er zit nog een soort hoop in. Dus het is een zeer bizarre tijd waar, nou ja, we hadden het dan over dingen die je ziet waar het zich... Maar het zich heeft verlegd. Het zijn nu allerlei andere dingen. We hebben er al een aantal genoemd die het verbeelden.
Tja. Hey, en Gerard, toen je zelf in het ziekenhuis lag een paar weken geleden...
Ja.
Dacht je zelf ook dat je doodging?
Nou, het gekke is... In ieder geval dacht mijn familie het, wat de kinderen werden geroepen en zo. En ik... Dat dacht ik niet, want... Ik lag voor zo'n scherm met allemaal oplichtende getallen voor hartritme en voor de bloeddruk die veel en veel te hoog was. En ik was ontzettend benauwd. Ik dacht het wel lichamelijk. Ik denk, ga er nou aan. Ik stik gewoon. En ik zag al die engelachtige verpleegkundigen met kapjes voor hun gezicht, zodat je nooit kon zien... wie het nou was, die kwamen dan langs. Maar ik dacht zelf niet, ik ga eraan. Dat hoorde ik pas later. Maar wel lichamelijk, dat je zo benauwd wordt, dat je stikt. Maar het was geen corona, het was een aangriep met longontsteking.
Maar goed, je bent...
Ik ben eigenlijk nooit ziek. Ik ben altijd heel goed er doorheen. Ik heb een beetje geluk gehad.
Dat is heel fijn. Maar je bent de 80 gepasseerd en dan kan je van aan een longontsteking en een aangriep kan je ook heel goed bezwijken natuurlijk.
Blijkbaar.
Maar dat is dus fascinerend dat je dit eigenlijk, je dacht, mijn lichaam begeeft het. Of dit is bijna niet vol te houden.
Zoiets.
En toch dacht je niet, ik ga dood.
Op een of andere manier blijf je wel, we hebben het nou verwerken. En ik kwam toen op intensive care terecht en... De volgende dag vroeg ik meteen potlood en papier aan zo'n verpleegkundige die mij dat ook gaf. Ik zie nu, het was natuurlijk, je wordt er wel een beetje stoned van. Want het was ook aan alle kanten, had ik infusen en noem het maar op. Ik zeg, ik zie daar een, ik had een duif gezien en ik had net gelezen dat die eigenlijk van dino's afstammen. Maar ik zeg, het is net een steen die vliegt. Het was net een steen met vleugels. Dus ik zeg dat tegen die verpleegkundige, eigenlijk zwaar ziek. En die keek, nee, natuurlijk, zei ze. Die dacht, die is hartstikke.
Die is raadzinnig
geworden.
Ja.
Die denkt nu de duiven vliegen met stenen zijn. Maar het was gewoon een beeld.
En was je bang, Gerard?
Nee, niet zo ontzettend. Ja, ik zou daar ook al willen antwoorden. Je had het te druk om er erg bang voor te zijn. Met adem te halen en toch weer... Even wat ik zei van dat gedicht met al die vragen. Die werden nu meer of meer aan mij gesteld. Dus ik was zelf het onderwerp van mijn eigen gedicht geworden.
Ja, en je was ook amper...
Je geeft er dan niet zoveel antwoord op. Je bent er een beetje... Nee, je hebt iets anders aan je hoofd. Niet helemaal bewust, maar het is toch of je denkt, ik kan er misschien iets aan doen. Ik ga daar tegenwerken. Ik heb dat zo niet bedacht. En bovendien, ik zal even een ander gedicht opzoeken. Dat zegt het ook wel aardig. Even, dan moet ik maar... Ja, hier... Dat heb ik geschreven, dat gedicht. Mocht ik verdwijnen, sterven dus, geef me daarna dan nog wat tijd. Hoe kan ik er anders over berichten? Een glas inschenken en je drinkt de melk voor 3/4. Ik bedoel ermee, waarom moet je na de begoocheling stil zijn? Ik bedoel daar natuurlijk de dood mee. Waarom moet je naar de begoocheling? Kun je de truc van het een naar het ander, van leven en niet meer leven dus, hè, niet verklappen? Of is dit het? Komt het uit een verstopte stilte? Dus ik tegen een soort protest aan, maar niet toen ik daar lag, maar toen ik dat gedicht zei van ja, ik heb de hele schrik niet verzonnen, zeg. Je kan dan wel zeggen, dan ben je er niet meer. Maar op zijn minst zou ik het daar toch nog eventjes bij willen aantekenen dat ik er wel iets over te zeggen heb. Dus dat, wat, als je dan toch terug kon keren om te melden wat het nou precies inhield, dat daar zal niemand iets over kunnen zeggen, omdat dan je daar de middelen niet meer voor hebt.
Ja, Gerard, kan je het gedicht nog één keer voorlezen, maar dan zonder je begeleidende commentaar meteen?
En het hele gedicht?
Ja, het hele gedicht.
Bedoel je dat laatste?
Ja, dat laatste.
Ja, dat zou ik in zijn geheel lezen. Dus over...
Over dat doodgaan.
Ja. Het heet De Parasol. Op de dag dat mannen vogels tellen, tel je de mannen die de vogels tellen. Mocht ik verdwijnen, geef me daarna dan nog wat tijd. Hoe kan ik anders erover berichten? Een glas inschenken en je drinkt de melk voor 3/4. Je sigaret uitdrukken en het is nog niet eens een peuk. Een bijna lege tube doorknippen voor de laatste resten tandpasta. De hoes om een parasol. Al ga je nog lang niet weg. Als je vakkundig aarzelt, duurt het erna misschien nog even. Anders kun je er niets over zeggen. Je arm diep in je tas en dan geef je het zoeken op naar de sleutel. Groeien je nagels vlugger? Toch laat je ze nog even zitten. Waarom moet je na de begoocheling stil zijn? Kun je de truc van het een naar het ander niet verklappen? Of is dit het? Komt het uit een verstopte stilte?
Ja. Ja. Ja, dat, het gaat over de onrechtvaardige stilte eigenlijk die er onmiddellijk na de dood intreedt. Ja, ik snap precies wat
met
je bedoelt.
Protest daar tegen aantekenen.
Ja,
wij hebben het toch niet allemaal verzonnen?
Nee, ik lees nu de autobiografie van Woody Allen en die schrijft ook hier...
Die is een beetje gekraakt.
Ja, ik vind hem fantastisch.
Ja, ik hou ook erg van hem.
Ik hou ook, maar hij heeft helaas voor hem te lang geleefd, waardoor hij nu ineens een soort persona non grata is geworden. Maar ik vind hem geweldig en ik vind hem heel grappig en heel wijs op zijn eigen manier ook. En ik lees dat boek alsof het gewoon een lange film over hemzelf is. En ik smul ervan. Maar goed, hij zegt ook over dat doodgaan, iets waar hij natuurlijk ook altijd een zeer, zeer woedende houding tegenover heeft gehad. Daar had ik niet voor getekend. Daar kwam hij op zijn 5e achter. Dat doodgaan bestond. En onmiddellijk daarna bevangen de rest van zijn leven door een grote paniek en neurose over het feit dat het eindig is.
Ja.
Ja. En heb je nu...
Ja, kijk, en dan... je kan ook... Ik ben toch altijd wel vrij optimistisch. Je kan er toch wel heel veel uit het bestaan halen. Ik lees je dit even voor, misschien valt het een beetje buiten. Maar goed, het is een gedicht dat heet Dubbele Eenvoud. Doe je wijsvinger eens tegen je wang?
Ja.
U voelt die vingertop, die wang, maar die wang voelt ook die vingertop.
Zeker.
Dus lip over tong over lip. Hand op dij, dij steunt hand. Kijk hoe duim raakt enkel en enkel duim, zonder opzet of plan. Pink over wenkbrauw, wenkbrauw bij pink. Ogen naar handen, handen voor ogen. Op hetzelfde moment verdubbel je de eenvoud. Besta je 2 keer, voelt huid, nagel en nagel, huid. Knie, arm, arm, knie, kin, palm. Ook palm, kin, pols, wang. Wang, pols, hand over dij raakt, dij hand, voet zoekt, trap. Trap niet, voet. Wel hiel over wreef en wreef over hiel. Pink naar duim, duim naar pink. Hand zoekt knoop. Knoop niet, hand. Als kou niet, hals, dat is de buitenwereld. Zonder jou.
Ja. Dus... Ik vind het een beetje een erotisch gedicht, Gerard.
Ook misschien, dat mag iedereen ervan maken, maar ik vond het zo grappig dat je toch je bestaan een soort dubbele eenvoud erin kan brengen. Maar ja, het is gewoon dubbel. En niemand heeft het er eigenlijk ooit over. Of de dingen die dit doen, heeft niemand het ooit.
Nee, precies. Daarom ben jij op de wereld gezet.
Daarom ga ik ook nog even door. Misschien kom ik er toch nog wel achter hoe het zit.
Ja, denk het niet. Ja, maar je zei net heel matter of factly van ik ben in de oorlog geboren en ik ga er in de oorlog weer uit.
Maar daar is het meer wat natuurlijk ook heel erg, wat was de atoombom. Joeg mij een enorme schrik aan. En iets dergelijks is nu alsof die versplinterd is. Of dat overal terecht is gekomen. Nu sterf je eraan zonder dat je de vijand ziet. Er is zelfs geen wolk aan de hemel.
Ja, zoals Boris Johnson zei dat zo mooi. A fight we didn't pick and an enemy we
wat
don't...
Zeg je?
Boris Johnson, de premier van
wat
Engeland,
zei
a fight we didn't pick, an enemy we don't fully understand.
Nee, daar zit iets in.
Ja. Ja. Dat was sowieso een geweldige speech die hij hield nadat hij uit het ziekenhuis was gekomen. Maar Gerard, het is niet zo dat omdat je zo achterloos zei en ik ga er weer uit in de oorlog, dat je al een soort je hebt neergelegd bij dat je doodgaat.
Nee, helemaal niet.
Al gelukkig.
Ik zie dat als een lichte overwinning. Op wie kan je afvragen? Nee, hoor, helemaal niet. Ik krijg nooit af wat ik van plan ben. Dus zo de tijd die mij gegeven wordt om daar in ieder geval zoveel mogelijk uit te halen, die zal ik benutten. Ik ben ook altijd goed gemutst. Zelfs dit moet ik zeggen, dat als je bijna op het punt staat om te vertrekken en je haalt het toch nog, het heeft toch ook wel weer iets geestigs. Mijn laatste boek, dat een paar maanden geleden is verschenen. Dat heet, ik noemde het Andermans Wegen. En dat gaat voor een groot deel over vrienden van me, zoals Jan Hanlo en Hans Favery en Tom Makuur van Friesland, van het museum daar wel te der. En over andere dingen. En ik hoopte dat ik ze nog even voort kan zetten. Dat ik ook die grens nog even kan overspoelen. En dat ze meer kunnen blijven doen. En dat zal ik dan toch wel even aan deelnemen om voor hun en ook voor mezelf op de trompet te blijven blazen.
Ja, je ziet dat boek als een manier om ze nog eventjes erbij te halen.
Ja. Andermans Wegen. Ken je het?
Zeker.
Ja. Het is, er staat ook een ongepubliceerd gedicht in van Jan Hanlo dat eigenlijk wel, vind ik, een samenvatting is van ieder gesprek. Het zou een barbaar komen, ons tijdschrift, maar dat is er niet ingekomen. Dus het is maar heel kort en het is een dialoog. De zoon zegt tegen zijn vader: vader, hoe groot is een walvis? En de vader zegt: wat voor een walvis? Nou, zegt de zoon, een grote walvis. Maar op die vader vraagt: hoe groot? Dus eigenlijk is de vraag, vader, hoe groot is een walvis, is geëindigd in een antwoord wat ook weer gelijk staat aan de vraag. Dus eigenlijk lossen alle vragen zich in zichzelf op.
Ja, dat vind ik
eigenlijk mooi. Vader, hoe groot is een walvis? Wat voor walvis? Nou, een grote walvis. Hoe groot?
Ja. Nou, een betere manier om een gesprek te beëindigen is er eigenlijk niet, hè?
Nee.
Dan dit gedicht.
Nee.
Dankjewel, Gerard. En tot de volgende
Dankjewel.
Keer. Oké. Doei.
Tot ziens. Dag.
Dit was Met Groenteman in Quarantaine, aflevering 14. Mijn naam is Gijs Groenteman. Ik sprak met Kaas Schippers. Deze podcast maakte ik samen met Daan Hofstee en Rinkie Bartels. U kunt ons mailen, podcasts@volkskrant.nl. U kunt ons volgen op Instagram, @metgroenteman. En u kunt ons natuurlijk, en dat stellen we zeer op prijs, lekker veel sterretjes geven.